Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. We zijn bezig om de laatste stoelen te verdelen. We hebben er nog een paar over. Hier vooraan zijn er nog een paar en achterin staan geloof ik ook nog een paar stoelen over. In ieder geval iedereen, hartelijk welkom. Fijn dat jullie weer gekomen zijn voor deze tweede avond van onze serie Bijbelstudies. De strijd om het beloofde land. En dan vanavond gaan we ons toerusten tot de strijd. Dat is het onderwerp van vanavond. Maar ik wilde voorstellen om eerst samen een lied te zingen. 497. Zijn liefde zocht mij. Wat is dat heel belangrijk dat je weet een kind van God te zijn. Ik heb ooit alles door onze broeder Niemeyer horen vertellen hier in deze zaal. Dat hele seminar, prachtig seminar. We hebben er 2 weken terug heerlijk van genoten. Maar als je dat hele seminar, dat mag je vergeten. Alleen je moet wel onthouden als je hier vandaan gaat. Ik ben een kind van God. Dat hele seminar, dat kun je dus, nou ja, we gaan er vanavond van genieten. We gaan eerst de zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, we komen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn in ons buurthuis. We danken u dat we met zoveel gekomen zijn om, zoals we het zojuist al noemden, om te genieten van uw woord. Want uw woord dat is geweldig rijk. Uw woord dat is geweldig boeiend. Dat mogen we als een boodschap voor ons persoonlijk leven tot ons nemen. We mogen de geschiedenis ervan bekijken. We kunnen het op het volk Israël betrekken. Vader, het heeft zoveel kanten. Het is zo geweldig mooi. Het gaat zo geweldig diep. En daar willen we ook vanavond weer van genieten. We danken u dat onze broeder Niemeyer weer in ons midden is. Dat hij de verre reis weer volbracht heeft. We danken u dat hij in goede gezondheid hier onder ons mag zijn. Vader, wat is het heerlijk om zo samen te zijn. Rondom dat open woord. Dat woord wat, zoals we al zeiden, zo geweldig rijk is. We bidden u voor deze avond. We bidden u voor dit tweede samenzijn rondom het boek Jozua. Rondom de intocht in het beloofde land. Vader, en dan bidden we voor iedereen die intocht in dat beloofde land nog niet gemaakt heeft. Die hier vanavond zit en die misschien nog niet weet. Ik ben een kind van God. Waar we zojuist van gezongen hebben. Door genade mogen we dat weten. Niet door eigen presteren. Het is alleen door het werk van de Heer Jezus. Vader, dat is zo belangrijk dat we dat weten voor onszelf. Dat we daar onze hand op hebben gelegd. Op het werk van de Heer Jezus. We danken u voor het werk wat hij voor ons heeft volbracht. We danken u voor uw zoon. Dat u bereid was om hem te laten gaan. Want is het een geweldige gave van u geweest. Om hem daarvoor af te staan. Om hem die geweldige leidersweg te laten volbrengen voor ons. Vader, geloofd en geprezen zij uw grote naam daarvoor. We danken u, Heer Jezus, dat u bereid was om die weg te gaan. Zo vol liefde. Een liefde die we als mensen hier eigenlijk helemaal niet begrijpen kunnen. Maar Vader, we mogen het wel omarmen. We mogen het in genade aanvaarden. Dank u wel daarvoor. We bidden u voor deze avond. Voor de tweede avond van een seminar. Een heerlijk seminar. We mochten genieten al de eerste avond van uw woord. Genieten ook, zoals zoveel dat met ons gedaan hebben die via internet het later beluisterd hebben. Van de techniek die schrijft voort en we mogen daar ook gebruik van maken. Dat we in verre streken ook dit geluid mogen laten horen. We danken u dat we ook bidden mogen voor elkaar. En niet alleen voor elkaar, maar ook voor uw gemeente wereldwijd. De verdrukte gemeente, zoveel landen waar christenen vervolgd worden. Vader, we willen ze aan u opdragen. We willen ook bidden voor Israël. We willen bidden voor het Joodse volk. Het Joodse volk wat hier in Nederland ook steeds meer met antisemitisme te maken heeft. In West-Europa wat zich steeds meer afkeert van Israël. De Joden die steeds meer en meer terugkeren naar het land wat u hen beloofd heeft. Vader, daarin kunnen we zien dat de Heer Jezus heel spoedig terugkomt. Vader, dat we daar diep van doordrongen zijn. Dat we heel kort voor zijn wederkomst leven. Daartoe willen we ook deze avonden organiseren. Daartoe willen we ook deze avonden beleggen met elkaar. Om te wijzen naar de komst van de Heer Jezus. Want we zien eruit naar zijn komst. Om hem te mogen ontmoeten. Die ontmoeting met hem in de lucht. Vader, we hebben vanavond al met elkaar gesproken over vervolgavonden. Maar wat maken we voor ons toch vaak druk om dingen die in de toekomst liggen. Terwijl we misschien morgen al bij de Heer Jezus mogen zijn. Laat ieder daarvan diep doordrongen zijn dat het heel kort is dat de Heer Jezus terugkomt. Vader, zo willen we deze avond ook daarmee bezig zijn en naar elkaar op wijzen. En daar ook mee bezig zijn om hem groot te maken, hem te loven, te prijzen, zijn naam te eren. Want hij is het zo waard. Daarom leggen we deze avond in uw hand en we wachten af wat u gaat geven deze avond door deze studies heen. Dat de mensen hart en ook geraakt mogen worden door de woorden die vanavond gesproken worden. We willen bidden voor onze broeder. Dat hij niets dan uw woorden mag spreken. Zegen hem zo in het woord wat hij heeft overdacht. Wat hij ons gaat brengen. Vader, dat het allemaal mag zijn. Tot de lof en eer van de Heer Jezus. Dat bidden we zo in zijn naam. Amen. Zoals gezegd, de tweede avond. De strijd om het land gaat beginnen. We gaan ons toerusten. De vervolgavonden die liggen op de tafel om de hoek. De folders daarvoor. We hebben een nieuwe folder laten maken met alle datums nu correct. Er was er één die is verzet, de avond van Jacques Brunt. Jacques heeft er één een week eerder genomen als dat de bedoeling was. Maar ze zijn te bekijken op de folder die daar op de tafel ligt. Om de hoek, dat heeft u allemaal gezien, er ligt een hele grote boekentafel van het Zoeklicht. Rinus van Otterlo, samen met zijn vrouw, die verzorgt het altijd namens het Zoeklicht. Welkom jullie ook in ons midden. En heeft er hele mooie boeken liggen. En dan met name de eindtijd waar het Zoeklicht zo heel bijzonder altijd mee bezig is. De tafel met cd's. We hebben een uitverkoop wat cd's betreft. Allemaal studies die hier gehouden zijn. We hebben er nu nog een stelletje bij gekregen van de Maranatha samenkomsten. We zouden zeggen, neem er een van de studie, krijg je er een van de Maranatha samenkomst gratis bij. Een beetje te komen. We gaan nog een lied zingen. En dan hebben we een collecte voor de onkosten. Gert die komt even met jullie langs met de collectezaak. En dan gaan wij zingen. Lied 51. Lied 51. Het woord van God. Wat belangrijk is. Waar we vanavond ook weer uit gaan putten. Als een bron van levend water. En dan zingen we. Uw woord, o God, is liefde en licht. Is heilig en volmaakt. Alle vier de coupletten. Lied 51.
Voordat ik met de lezing, het seminar begin. Er is een nieuw boek uitgekomen bij het Zoeklicht. Oog in oog met Hiskia. Hiskia is een van de opwekkingskoningen geweest van Juda. En nou, het is net uitgekomen en het is zeker de moeite waard om dat boek te lezen. Het ligt vanavond op de boekentafel en nog veel meer boeken liggen er op de boekentafel. Dus zeker een bezoekje waard om de boekentafel eens te gaan bekijken. Daar ligt natuurlijk ook het blad Het Zoeklicht. Over een paar jaar dan vieren we bij Het Zoeklicht ons 100-jarig jubileum. Het is bekend dat broeder Johannes de Heer, met name in Ermelo, vroeger heel veel gewerkt heeft. Er was een grote, actieve Maranatha-groep in Ermelo. Ze organiseerden conferenties, meerdaagse conferenties, tentsamenkomsten, waar vele, vele honderden mensen altijd heel actief in meededen en kwamen. Dus ja, Ermelo is altijd, vooral vroeger, een heel bekend centrum geweest van het Zoeklicht. Ook natuurlijk de provincies Friesland, waar ook heel veel werk gedaan werd vanuit het Zoeklicht. In Ermelo waren een aantal mensen die colporteerden langs de deur met zoeklichten. En zo heel veel mensen in Ermelo in contact brachten met de wederkomst van Christus via het blad Het Zoeklicht. Nou, dit blad, dat, ja, ik zal u eerlijk vertellen, ik schrijf natuurlijk zelf ook in het blad, maar ik kijk er elke keer weer naar uit. Wanneer komt het weer uit? Wanneer ligt het weer in de bus? En als het in de bus ligt, ja, dan is het ook dezelfde dag meestal weer uitgelezen. 'S Avonds, dan lees ik het weer helemaal door. Maar ja, ik vind het echt de laatste tijd ontzettend mooi blad, goed om door te geven. Ziet er ook goed uit. En ja, ik wil u vragen om met name ook door het feit wanneer u abonnee wordt op het blad, dan steunt u hiermee ook het werk. En u krijgt elke twee weken het laatste nieuws. En nou, ik wil u echt oproepen, als u nog geen abonnee bent, u kunt uw naam doorgeven aan Rinus van Otterlo achter de boekentafel. En hij zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk elke keer weer het zoeklicht op de deurmat weer krijgt. We hebben de vorige keer zijn we begonnen met het seminar De strijd om het beloofde land. Met name gaat het dan over het boek Jozua. En in het boek Jozua vinden we dus dat dat beloofde land, wat God al aan Abraham beloofd heeft, uiteindelijk ook in bezit genomen wordt. En hoe dat in het boek Jozua beschreven, omschreven wordt, heeft ook alles te maken met de toekomst. Want ook heel binnenkort zal het land Israël helemaal toekomen aan het volk Israël. En dan zal het in bezit genomen worden. Dus wat hier in Jozua gebeurt, dat is profetisch voor de tijd waar wij misschien wel, ja, de tijd die wij misschien wel meemaken. Dat het land weer toekomt aan het volk Israël, het is het beloofde land. We hebben daar de vorige keer over gehad, dat God dat land al aan Abraham beloofd heeft. We hebben ook eventjes gekeken op welke manier God dat aan Abraham beloofd heeft. Hoe hij dat bevestigd heeft, hoe hij hem het land beloofd heeft, hoe hij hem een zoon beloofd heeft. Hoe God hem dat offer laat brengen met een jonge koe en een jonge geit en een ram, maar ook tortelduiven en jonge duiven. En daarin laat God zien hoe Israël door die beproeving heen gaat. Dat Israël ook op het altaar gelegd wordt. Zoals ook Isaac op het altaar gelegd werd. Maar dat God uiteindelijk door alles heen tot zijn doel komt met zijn volk Israël. We hebben ook gezien dat ja, in het boek Jozua. Het boek Jozua begint bij het feit dat Mozes het stokje overgeeft aan Jozua. Dat Mozes afscheid neemt en zegt, ik moet gaan, er komt een ander. Zoals de Jezus ook gezegd heeft, ik moet gaan en plaats maken voor de andere trooster. En dan begint het boek Handelingen. En zoals het boek Handelingen begint met de uitstorting van de Heilige Geest, waarop Peter zegt, dit is wat er staat in Joël, waarmee de gemeente begint. Zo zal uiteindelijk nog een keer dat boek Handelingen starten, maar dan voor Israël. En dan wordt ook weer opnieuw de geest van God uitgestort voor Israël. En dan zal Israël tot geloof komen. En dan zal Israël net zoals het boek Handelingen, zich vestigen in het land Israël. Ja, er zijn heel veel mooie overeenkomsten. En vanavond gaan we met elkaar eens nadenken over de strijd. Wat ging daar nou aan vooraf? De voorbereidingen voor deze strijd. Ja, God zegt tegen Jozua, elke plaats waar je voet op zal zetten, heb ik aan je gegeven. Nou, dan zou je toch zeggen, kom op, we gaan het land in. Maar dan heb je eerst nog Jozua 2, Jozua 3, Jozua 4 en Jozua 5. Vier hoofdstukken. En dan zien we pas dat Jericho ingenomen wordt. En dan denk je van, is dat nou allemaal nodig? Die voorbereidingen voor de strijd. God heeft toch gezegd, ik zal je dat land geven. Nou, we zullen vanavond gaan ontdekken dat deze hoofdstukken heel erg nodig zijn. En ook heel veel te zeggen hebben over ons persoonlijk leven. Maar ook over dat wat er straks met Israël moet gaan gebeuren. Want voordat Israël dat land wat God gegeven heeft werkelijk in bezit gaat nemen, zal er toch eerst wat met Israël moeten gaan gebeuren. Dat gaat niet zomaar. En dat wat er met Israël moet gaan gebeuren, dat heeft ook heel veel te maken, overdrachtelijk, met dat wat er met ons moet gebeuren, voordat wij die beloften van God in bezit kunnen nemen. Dus het heeft heel veel met elkaar te maken. Als we eventjes deze hoofdstukken, we zullen ze niet allemaal helemaal lezen, maar soms zullen we er een stukje uit lezen. Als we daar met elkaar over na gaan denken, dan begint hoofdstuk 2 met het feit dat Jozua twee verspieders uitzendt. Met de opdracht, neemt het land in ogenschouw. Ga maar eens bekijken, ga het land maar eens bekijken. Het land wat God ons beloofd heeft. Jozua die gaat niet over één nacht ijs. Hij wil wel eens weten van hoe ziet het land uit. 40 jaar geleden is hij zelf als verspieder uitgezonden. Hij was één van de 12. En Jozua wist het risico. Als je verspieders uitzendt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat één van die verspieders zegt, nou jongens, dat lukt ons helemaal niet. Want die muren van Jericho die zijn zo hoog. En er is maar één grote poort, die is dicht. De mensen die daar wonen, die zijn heel sterk. Dat lukt ons nooit. Dus Jozua neemt daar wel een bepaald risico. Met het uitzenden van twee verspieders. Ze worden uitgezonden vanuit Sittim. Ja, dat staat daar helemaal in het begin staat dat van Jozua 2, Sittim. Sittim ligt 11 kilometer ten oosten van de Jordaan. In de vlakte van Moab. Dat is Sittim. Misschien ook wel eens gehoord van de uitdrukking Sittimhout, waar de tabernakel van gebouwd werd. Of Sittim, dat betekent, de naam Sittim betekent acacia. Acacia, dat is een boom die ook nog wel eens in de woestijn groeit. Van Sittim gaan deze twee verspieders richting de Jordaan, 11 kilometer. En vanaf de Jordaan 11 kilometer tot de Palmstad. Van de Acacia-stad naar de Palmstad. Naar Jericho om daar te zien hoe God, wat God hen beloofd heeft. Weet u, voordat je Gods beloften in bezit mag nemen, mag je eerst verdiepen. Wat wil God mij dan geven? Waar gaat het om? Er staat niet voor niets, misschien wel goed om dat even op te slaan in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 12. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 12. Misschien is het goed om bij vers 9 te beginnen. Daar staat maar gelijk geschreven staat, 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord En wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. En dan komt het zinnetje waar het eigenlijk om draait. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Jozua wilde het weten. Waar gaat het om? Hoe ziet het land eruit? Daar begint het mee, dat je eerst interesse krijgt van, Heere God, wat wilt u mij geven? En er zal straks een verlangen komen onder het volk van God, onder het Joods volk, om zich te verdiepen van, wat wil God ons geven? Neem het maar eens in ogenschouw. Hier staat heel duidelijk dat het in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. God is zo rijk. God wil ons zo zegenen. En nogmaals, vorige keer zeiden we, van er zijn mensen die zeggen, nou, dat beloofde land hoeft van mij niet, laat mij maar in Moab achter. Hè? Weet u nog? Terwijl dat land zo mooi is. Een sieraad onder alle landen. Het is het mooiste land wat God had. En dat we daar niet zomaar onverschillig over zijn. God die heeft zoveel voor ons in petto. En daarom begint het met, neem het eens in ogenschouw. Ga eens ontdekken wat God ons wil geven. Nou, dat is het eerste wat we zien. Het tweede waar we over na gaan denken, dat is, voordat het Joodse volk het land in bezit neemt, en dat is eigenlijk heel wonderlijk dat het hier zo staat, moet eerst Rahab gered worden. Het lijkt net of God als het ware de geschiedenis van Rahab daarin schuift. Niet zomaar. Daar heeft God een bedoeling mee. Het is niet zomaar toevallig dat daar nou ja zo'n vrouw tot geloof komt en toevallig daar gered wordt. Net voordat Israël die hele stad verwoest. En met de band slaat. Maar God die redt eerst deze Rahab. Nou, wat we over deze Rahab kunnen lezen, dat is dat zij in een huis woont. En dat staat in vers 15 van Jozua 2. En dat huis, ik lees uit de NBG-vertaling van 51. Er staat, dat huis van haar was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur. Zodat ze woonde op de muur. Staat het ook in uw Bijbel, zo ongeveer? Dat huis stond zo'n beetje helemaal aan de rand. Het hoorde er nog net bij. Aan de buitenkant van de stadsmuur. Dat laat ook zien hoe groot die muren wel geweest moeten zijn. En hoe breed die muren wel geweest zijn. Als dat huis aan de buitenkant van de stadsmuur staat, dan waren er ook huizen aan de binnenkant van de stadsmuur. Op de muur. Dus het schijnt een gigantisch sterke stad geweest te zijn, Jericho. En er wordt hier gesproken dat deze twee verspieders, die kwamen in het huis van Rahab. Nee, niet zomaar Rahab. Er staat in vers 1, ze gingen in het huis van een hoer Rahab. Rahab. Moesten ze nou per se naar dat huis? In de Hebreeënbrief, als u Jozua er even bij houdt, daar staan er ook twee versen over. In Hebreeën hoofdstuk 11 vers 31, daar wordt Rahab genoemd in de rij van de geloofshelden en heldinnen. Er staat in Hebreeën 11 vers 31, door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzame omgekomen. Daar zijn de verspieders met vrede had opgenomen. Ze is niet met de ongehoorzamen omgekomen. Een heel belangrijke uitdrukking waar ik zo nog even op terugkom. Twee bladzijden verder in mijn Bijbel kom je bij Jacobus uit. En Jacobus schrijft ook over Rahab de hoer. En dat kunt u vinden in Jacobus 2 vers 25. Daar staat, met vers 24 te beginnen. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Jacobus die zegt, geloof zonder werken is dood, dat functioneert niet. En dan staat er in vers 25, en is niet evenzo Rahab de hoer uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Twee keer wordt Rahab hier in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, in Jacobus, ook wel in de geslachtsregisters wordt Rahab nog genoemd. Maar hier wordt Rahab genoemd Rahab de hoer. Er zijn Joden die zeggen, en nu praat ik hen even na, die zeggen in het Hebreeuws, kun je voor het woord wat hier gebruikt wordt, ook zeggen de waardin. Degene die een herberg heeft. Ze hebben er zo'n hekel aan dat Rahab een hoer is. En het schijnt dus zo te zijn dat je vanuit het Hebreeuws het woord wat hier als hoer gebruikt wordt ook kunt vertalen als waardin. Een waardin die een herberg runt. In ieder geval woont Rahab in een huis wat je zou kunnen zien als een soort infocentrum. Want er komt zoveel bericht. Ze ziet alles wat eraan komt. En alles wat de stad binnenkomt, dat gaat daar langs. Maar wat nou heel wonderlijk is, als de Heer Jezus in deze wereld komt om mensen te redden, waar gaat de Heer Jezus dan naartoe? Misschien toch goed om even erbij op te slaan, in Matteüs 21, daar staat, Matteüs 21 vers 31. Daar gaat het over de gelijkenis van de twee zonen, waarvan de ene zoon zegt, vader ik zal doen wat u zegt en hij deed het niet. En de andere zoon die zei, vader wat u vraagt dat doe ik niet en hij deed het uiteindelijk wel. En dan staat er in vers 31, wie van deze twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de laatste. Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, de tollenaars, Matteüs 21 vers 31, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem gelooft. Hier zien we dat hier Jezus juist naar die tollenaars en die hoeren gaat en dat zij tot geloof komen. Het blijkt dat het huis van Rahab de enige veilige plek is in Jericho. Jericho staat licht onder het oordeel van God. God zei al tegen Abraham dat pas het vierde geslacht zal naar dit land gaan, want daarvoor is de maat van de zonde van de Amorieten niet vol. De maat van de zonde voor de Canaanieten, voor de mensen die woonden in het land Canaan, was vol. Je zou kunnen zeggen, het land was oordeelsrijp. En toen kwam God met zijn oordeel over het land. En dat heeft hij uitgewerkt door zijn eigen volk Israël. Dus ja, Jericho lag onder het oordeel. En dan lezen we, Rahab is met de ongehoorzame niet omgekomen. Maar werd gered. En het enige plekje waar ze veilig waren, dat was in het huis van Rahab. Dat huis van Rahab, dat wordt hier beschreven in vers, als we even teruggaan naar Jozua hoofdstuk 2, vers 18. Laten we het even lezen, vers 18 en 19 van Jozua 2. Dan zeggen de verspieders tegen Rahab, zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten. U weet wel dat de verspieders die werden uit het raam met een koord aan de buitenkant van de muur neergelaten. Een rood koord was dat, een scharlakenkoord. En uw vader, in vers 18, en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in het huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hen slaat. Hier zie je heel duidelijk dat die twee verspieders zeggen, er is maar één plek waar je veilig bent. Voor het oordeel van God. Dat is in het huis. In het huis van Rahab, in het huis waar het scharlakenkoord uithangt. En weet u, dat is zo wonderlijk wat hier dan gebeurt. Rahab, voor, en dan zien we op een gegeven moment dat het volk van Israël, daar gaan we eventjes vooruit, dan zien we dat het volk van Israël rondom Jericho komt en dat ze juichen en dan storten de muren neer van Jericho en dan staan ze op het punt om iedereen in Jericho te slaan met de ban. Dat betekent, de hele stad wordt gedood. Maar voordat dat gebeurt, wordt eerst Rahab met haar hele familie eruit gehaald. En zo bewaard voor het oordeel wat over Jericho komt. Zij is niet met de ongehoorzame omgekomen. Eén ding is zeker, broeders en zusters. Voordat het Joodse volk het land in bezit neemt en God met zijn oordeel over deze wereld komt, is er maar één huis wat gered wordt. Eén huis. En als je er buiten bent, dan kom je onder het oordeel. Dat ene huis achter dat scharlakenkoord. En dat ene huis is niets anders dan het huis van God. De gemeente. De gemeente die eerst uit het oordeel weggenomen wordt, voordat de stad geslagen wordt. Voordat God met zijn oordeel komt. En op de een of andere manier heeft God dit toen al duidelijk willen maken in Jozua. Dat voor hij zijn oordeel voltrekt, dat eerst het huis van Rahab verlost wordt, gered wordt. Waaruit blijkt dat voordat God met zijn oordeel komt, eerst de gemeente weggenomen wordt. Weet u, er is nog zo'n prachtige gelijkenis erover. Waar werd die afspraak gemaakt? Dat God dat ene huis van heel Jericho zou sparen. Op het dak. Ja, hè? Op het dak. Op het dak van Rahab. Waar heeft God voor het eerst duidelijk gemaakt dat hij heidense volken zou sparen en zou redden en van hen één huis zou maken? Op het dak. Bij Petrus in Joppe. Waar God hem in een visioen liet zien de reine en de onreine dieren, waarvan Petrus zich terugschrok en zei, ja, maar dat kan helemaal niet. En dat God hem dat visioen weer liet zien. En daar op dat dak heeft God laten zien wat voor plan hij heeft met heidense volkeren. Dat hij gekomen is om hoeren en tollenaars, om niet-Joden te redden voordat het oordeel kwam. Op het dak. Het is heel mooi hoe Rachab in deze geschiedenis als het ware ertussen geschoven wordt voordat dat land in bezit genomen wordt door het Joodse volk. Laten we eens even nog naar deze Rachab kijken. Het is heel bijzonder als je deze vrouw wat meer gaat bestuderen, wat er over haar bekend is, wat deze Rachab wel wist. We gaan met elkaar vanavond even nadenken wat Rachab wist, wat Rachab hoorde, wat Rachab vraagt, wat Rachab deed en wat Rachab ontving. Nou, dat zou op zichzelf een hele preek op zichzelf al zijn. Maar we gaan er heel eventjes doorheen. Wat wist Rachab überhaupt? Oké, ze woonde in zo'n infocentrum waar alles naar binnen kwam en nieuwtjes te horen waren. Ze heeft heel wat gehoord, maar wat wist zij? Nou, als u kijkt naar vers 8 en 9 van Jozua 2, daar staat, we lezen in vers 6 dat zij hen, die twee verspieders, naar het dak gebracht heeft, onder vlasstengels verstopt heeft. Dan zien we in vers 8, voordat zij echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zeide tot de mannen, ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Hoe wist ze dat nou? Rachab. Een hoer. Een onbekende. Wat heel wonderlijk is, dat is dat zij hier niet zegt, ik weet dat uw God u het land gegeven heeft. Maar Rachab zegt, ik weet dat de Heere. En als u goed kijkt in mijn NBG-vertaling, daar staat Heere met 4 hoofdletters. En als Heere met 4 hoofdletters staat, dan staat er in het Hebreeuws de naam Yahweh. Ze kent notabene de verbondsnaam van God. Rachab wist meer dan dat u denkt. Rachab had op de een of andere manier haar oren, haar hart opengesteld voor dat wat ze kon horen over de God van Israël. En daar begint het mee. Daar begint het mee. Ze was nieuwsgierig. Ze wilde die God kennen. Dat wist ze. Ze kende de naam van God. Ze wist dat hij Heere heette. Ze wist ook al dat deze Heere het land aan hen zou geven. Dat is het tweede. Want dat land zal deze Heere, de God van Israël, aan het volk Israël geven. Is een belofte. Het derde, wat heel mooi is van een vrouw die tussen de Kanaanieten leefde, hele andere goden diende. Dat is dat zij deze God ook een klein beetje heeft leren kennen. Want daar staat in vers 11 van Jozua 2, laten we het even lezen in vers 10. Want we hebben gehoord dat de Heere, daar noemt ze die naam weer, de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen, de Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan, Sihon en Och, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Want de Heere, en waar ze die kennis vandaan kreeg, dat weet ik niet. Maar er staat, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Dat is het derde wat Rahab wist. Die God van Israël is een God in de hemel boven, maar ook van de aarde beneden. Het is een God van hemel en aarde. In die tijd, we noemen dat wel eens het dualisme van God. In die tijd had men goden die alleen hemelse goden waren. En men had ook goden die alleen maar aardse goden waren. Maar een God die zowel een God van de hemel als ook een God van de aarde is, dat was onbekend in die tijd. Voor Rahab niet. Het was een God boven in de hemel en beneden hier op aarde. Wat zei de Heer Jezus voordat het boek Handelingen begon? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze vrouw wist heel wat, hè? Rahab. God was al lang bezig met deze vrouw. Deze vrouw was al voorbereid. En ze heeft ook heel veel gehoord. Ze heeft heel veel gehoord over de verlossing van het volk van Israël uit Egypte, hoe ze door de Schelfzee getrokken zijn. Dat hebben we net gelezen. Mensen, dat is op dit moment dat Rahab deze verspieders ontmoette, al 40 jaar geleden geweest. Hoort het goed? Al 40 jaar geleden. En het is nog alsof de dag van gisteren. Het heeft haar zo geraakt. Hoe Israël verlost werd uit Egypte. En hoe Israël die overwinning behaald had op de Amorieten. Ze wist wat er aankwam. Ze wist over het oordeel. En daarom vraagt Rahab twee dingen. Wat vraagt Rahab? In de eerste plaats vraagt zij. Het eerste wat zij vraagt, Heer. Ze vraagt om redding. Ze vraagt om behoud. Ze vraagt om redding voor haarzelf en natuurlijk voor haar familie. Ze vraagt om redding. En ten tweede, wat vraagt ze nog meer? Ze vraagt om een betrouwbaar teken. Een betrouwbaar teken. Een mondelinge toezegging van deze twee verspieders is voor haar niet genoeg. Ja, die verspieders die zeggen, nee, we zullen je eruit halen. Wij beloven dat als jij in dat huis blijft, dat jij gered zult. Nee, zegt Rahab, geef mij een betrouwbaar teken. Iets wat ik kan zien. Een mondelinge toezegging naast een betrouwbaar teken. En dat betrouwbare teken was niets anders dan het scharlakenkoord. Wat het Joodse volk 40 jaar eerder meegemaakt heeft in Egypte, waar het oordeel door Egypte trok, alleen de huizen waar het bloed aangebracht werden, die werden gespaard, dat maakt Rahab nu mee. Alleen het huis waar dat rood scharlakenkoord, u begrijpt het natuurlijk wel, dat is een prachtig mooi beeld van het lam, het bloed van het lam. Hè? Alleen dat huis waar dat rood scharlakenkoord uithangt, daar gaat het oordeel aan voorbij. Geef mij een betrouwbaar teken. Broeders en zusters, wij leven in dezelfde tijd. En nogmaals, het oordeel van God over deze wereld is aanstaande. Het is donker geworden. De maat van de zonde is, net zoals bij Jericho, vol. En God, we zien als het ware dat het volk van Israël aan de grenzen van het land staat. Dat ze bij de Jordaan staan en dat ze op het punt staan om het land voor eeuwig in bezit te nemen. We zien het allemaal gebeuren om ons heen. En er is er maar één huis wat gered blijft. Dat is het huis van Rahab. Dat is het huis met het scharlakenkoord. En dan gaat het niet om vanavond of u hervormd bent, PKN bent, of bij de vergadering hoort, of baptist bent. Hoort u bij het huis met het scharlakenkoord? Hoor je bij het huis wat schuilt achter het bloed van de Heer Jezus, de gemeente van Jezus Christus? Zijn huis zijn wij. Dat is het enige huis wat gespaard wordt. Hoor je daarbij? Dat moet je vanavond zeker weten hoor. Want het volk Israël staat aan de grens. God die pakt de draad met Israël, kan elk moment gebeuren. Dan is het belangrijk dat je niet met de ongehoorzame omkomt, maar in dat huis van Rahab bent. Wat deed Rahab? Nou, het allereerste wat Rahab deed, ze opende haar deuren voor de boodschappers, voor de gezanten van Jozua. Ze opende haar deuren. Wat mooi is dat, hè? Dat er een moment kan zijn dat je de deur mag openen en ja, de boodschap van onze heiland mag aanvaarden. Ze opende de deuren. Ik heb gisteren, we zijn bezig bij ons in de gemeente, dinsdagavond met de Bijbelstudies over het boek Thessalonica. En er staat dus mooi in 1 Thessalonica 2, dat Paulus zegt, ik ben zo ontzettend blij dat jullie het gepredikte woord, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord ontvangen hebben. Het woord kwam bij hen. En ze hebben het woord ontvangen. Letterlijk ontvangen. Ze zetten als het ware de deur open voor het woord. En weet je, als je dat doet, hè, als je je deur opent voor dat woord wat gepredikt wordt, ook vanavond, dan zul je ineens ontdekken van, hé, maar dit is Gods woord. God spreekt vanavond. En als God spreekt, ja, dan staat er iets verder in datzelfde vers van Thessalonica, dan staat dat Paulus zegt, en dat woord is nog werkzaam ook in je. Dat doet zijn werk. En waar begint dat woord mee? Dat woord overtuigt je van zonde. Dat is de eerste. Ten tweede, dat woord leidt tot bekering. Het derde, dat woord leidt tot wedergeboorte. En ten vierde, dat woord is nog steeds werkzaam in je leven en maakt je tot vruchtbare dienstknechten van God. Dat doet Gods woord in je leven. Nou, Rahab heeft haar deuren daarvoor opengezet. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Dat is het eerste. Het tweede, ze koos ondubbelzinnig, ze koos voor de kant van het volk van God. Je ziet heel duidelijk dat Rahab een beslissing neemt. En zegt, ik wil niet meer bij die mensen in Jericho horen. Ik wil bij het volk van God horen. Ze nam een beslissing. Een moeilijke beslissing. Want ze woonde in Jericho. Maar ze koos voor het volk van God. Een volk wat daar nog niet woonde. Daar nog geen bestaansrecht had. Weet je, dat is een keuze die God aan jou vraagt. God die vraagt aan jou om te kiezen voor Gods volk. Voor zijn volk. En er is geen tussenweg. En toen Rahab dat koord uit haar raam hing, toen woonde ze nog wel in Jericho, maar ze was niet meer van Jericho. Ze was ervan losgemaakt. Ja toch? Ze woonde nog wel, maar ze hoorde er niet meer bij. Dat deed Rahab. Ze vestigde dat koord aan haar huis, waarmee ze aangaf, ik woon er nog wel, maar ik ben nu van een ander. Het laatste over Rahab. Wat ontving Rahab uiteindelijk? In de eerste plaats ontving Rahab en haar hele familie redding, leven. Ze ging als het ware over vanuit de dood naar het leven. En dat kun je heel duidelijk vinden in Jozua 6. In Jozua 6 vers 23 en 25. Voordat de stad onder het oordeel van God geslagen werd, veroordeeld werd. Lees in Jozua 6 vers 23. Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, diezelfde twee mannen, naar binnen en brachten Rahab naar buiten. En haar vader, haar moeder, haar broeders en allen die haar toebehoorden. Ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten. En ze wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. En dan staat er in vers 25... Zo heeft Jozua de hoer Rahab en haar familie en allen die haar toebehoorden in het leven gelaten. En ze heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de boden verborgen had gehouden die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen. Hier zien we dus, Rahab ontvangt redding. Ze wordt in leven gelaten. Ze is dus niet omgekomen met het oordeel. Ze werd er eerst uitgehaald. Ten tweede lezen we hier, in vers 25, wat we net gelezen hebben. Ze werd opgenomen in het volk van God. Ze werd opgenomen in Gods eigen volk. En wat is het mooi, hè? Dat Paulus zo'n prachtige gelijkenis geeft van die olijfboom, waar wij als wilde takken opgeënt worden en dat we samen die ene boom mogen vormen. Ze wordt lid van die familie. Gelovige Joden en gelovige heidenen horen samen in die ene familie. In die ene familie van God. Wat mooi. Worden één familie. En dat, alsof dat nog niet genoeg is, wat lezen we later? U kunt het in Matteüs lezen, maar ook in het boekje Rut kunt u er iets van lezen, en in Lucas. Dan lees je dat Rahab met Salmon trouwde en dat uit dat huwelijk een man geboren werd met de naam Boas. En Boas is de overgrootvader geweest van David, waaruit Jezus geboren werd. Rahab, een heidense vrouw, werd opgenomen in de familie van God. De Heer Jezus zegt dat hij zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Rahab wordt niet alleen in leven gelaten. Rahab wordt niet alleen toegevoegd tot het volk van God, maar Rahab wordt nou ook nog eens een keertje een kind van God, maar zo te zeggen, in de familie van God. Kan het nog mooier? Weet je, en daarom, dit is zo speciaal en zo mooi, dat voordat dat volk van Israël dit land in bezit neemt, dat eerst deze geschiedenis naar voren komt. En dat God zegt, dan heb ik eerst een plan met de gemeente. Dan heb ik eerst een plan met dat huis, wat zich tussen de zondaren bevindt en dat dan gered zal worden. Dat is het eerste wat de voorbereiding is voor de strijd om het beloofde land. Want broeders en zusters, heel binnenkort zal de strijd losbarsten. Pascha betekende voor Israël verzoening. De Schelfzee, waar ze doorheen moesten, dat betekende voor Israël verlossing. De Heer zei, je zult de Egyptenaren nooit meer terugzien. Ze werden werkelijk helemaal losgemaakt van hun vijanden. Door de Jordaan betekende voor het volk van Israël de uiteindelijke vervulling. nu gaat het gebeuren. Toen de verspieders na 3 dagen terugkwamen, 3 dagen, stond Jozua 's morgens vroeg op. En dan gaat het gebeuren. Hij riep het volk op en ze trokken naar de Jordaan vanuit Sittim. Ze legerden zich bij de Jordaan 1 dag. Of ze legerden zich bij de Jordaan weer 3 dagen. De term 3 dagen, u kunt het vinden in Jozua 2 vers 22. Daar zien we die 3 dagen dat de verspieders weg waren. En dat ze terugkwamen en dat God zei, dat deze verspieders zeiden, God heeft ons het land gegeven. Wat geweldig. En dat staat in vers 24, de Heere heeft het gehele land in onze macht gegeven. Ja, zelfs sidderen voor ons, alle inwoners van het land. Toen stond, hoofdstuk 3 vers 1, Jozua 's morgens vroeg op. Ze gingen vanuit Sittim naar de oever van de Jordaan. En ook daar staat er in vers 2, na verloop van 3 dagen, trokken ze de Jordaan over. En dat was de dag. De grote dag dat ze door de Jordaan trokken. Want dit moment, deze grote dag, het was natuurlijk een grote dag dat ze door de Schelfzee trokken. Maar het was ook een hele grote dag dat ze door de Jordaan trokken. En daar staat heel duidelijk na 3 dagen. Er staat zelfs in het woord van God dat na 3 dagen zal God Israël herstellen. Zal God tot zijn doel komen. Na 3 dagen stond Christus op. De derde dag is zo'n mooi onderwerp in de Bijbel. De derde dag na 3 dagen. Nou, hier staat in vers 7, als we zijn nu gekomen in hoofdstuk 3, Jozua hoofdstuk 3. Daar staat in vers 7, en de Heere zeide tot Jozua, op deze dag, na 3 dagen, op deze dag, dat is die dag dat het volk van Israël door de Jordaan trekt. Op deze dag zal ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn zodat ik met Mozes geweest ben. God heeft deze derde dag, of deze dag door de Jordaan gebruikt, om de ogen van het volk van Israël te openen voor de grootheid van Jozua. En u weet nog op wie Jozua lijkt? Jozua, Hebreeuws, in het Grieks Yeshua, Jezus, Jozua, die hen het land inbracht. Er zal een dag aanbreken, broeders en zusters, dat het Joodse volk zal ontdekken dat Jezus de grote is. De grootheid van Jezus zal openbaar worden voor Israël. En dat kunt u ook vinden in hoofdstuk 4 vers 14. Hoofdstuk 4 vers 14, dat is dan aan het einde van die dag dat het Joodse volk door de Jordaan gaat, eruit geklommen is en het beloofde land ingaat. Er staat in vers 14, te dien dagen, Jozua 4 vers 14, te dien dagen heeft de Heere Jozua groot gemaakt. Ziet u het staan? Hij heeft Jozua groot gemaakt in de ogen van geheel Israël, zodat ze hem vreesden, zoals zij Mozes gevreesd hadden al de dagen van zijn leven. Er zal een moment komen dat de Heere God, de Heer Jezus, groot maakt. En dat ze hem in al zijn majesteit, in zijn koningschap zullen zien. Het is zo mooi in Jesaja. Er zal een moment komen dat ze hem in al zijn schoonheid zullen aanschouwen. En het gebeurt op dat moment dat hij dat volk dwars door de Jordaan zal leiden. Maar we zijn nog niet klaar. voorbereidingen voor de strijd. Hoe gaat dat? Nou, we hebben daar de vorige keer ook iets over gehad. De eerste hindernis die genomen moet worden, is de Jordaan. Ze moesten door de Jordaan. Alle hindernissen komen niet in één keer. Als je wilt ervaren dat God jou gaat gebruiken, dat God je leidt in een strijd. En Paulus heeft het heel veel over het feit dat hij een zware strijd gestreden heeft. Dan zult u ervaren dat niet alles in één keer komt. Gelukkig maar. De Jordaan is de eerste hindernis die genomen moet worden. De Schelfzee moesten ze doortrekken om uit Egypte weg te vluchten. Ja, toch? De Jordaan moesten ze doortrekken. De Jordaan moesten ze doortrekken. En om de vijand tegemoet te gaan. Want die vijand die was aan de andere kant van de Jordaan. De Schelfzee verwijderde hen van hun vijanden. Maar nu ze door de Jordaan trokken, kwamen ze tegenover de vijand te staan. De Schelfzee was een grote hindernis om uit Egypte weg te vluchten. De Jordaan was een hindernis om Kanaan in te komen. En dan zegt de Heer in vers 4 van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 4. Er zij echter tussen u en haar, en dat gaat over de Ark des Verbonds, een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Kom niet te dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij zult gaan. En dan staat er, want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Het is een hele nieuwe, andere weg. Het is een hele andere weg. Hier ben je nog nooit langs gekomen. Dit is zo uniek. Weet u, als wij het beloofde land in willen gaan, dan wordt er in de Bijbel ook gesproken over een weg waar we gisteren nooit geweest zijn. Gisteren niet geweest zijn, eergisteren ook niet geweest zijn. Maar de Bijbel spreekt over een nieuwe weg. Een hele nieuwe weg. En misschien is het goed om daar even een tekst over op te slaan. In Hebreeën hoofdstuk 10 staat dat. Israël moest deze nieuwe weg gaan. Een weg die ze niet kenden. Waar ze nog nooit geweest zijn. Er staat in Hebreeën 10 vers 19. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende of een verse. Staat er ook wel een verse weg. Die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is zijn vlees. Je zou kunnen zeggen, hij heeft deze weg ingewijd. Hij is degene die voor ons uitgegaan is. Hij is degene die als eerste deze weg gegaan is. Van het aardse leven naar de hemelse heerlijkheid. Hij is voor ons uitgegaan. En wij mogen achter hem aangaan. Een nieuwe weg, zoals hier staat, een weg, vers 4, langs die weg zul je gaan waar je nog gisteren, nog eergisteren getrokken bent. Een nieuwe weg. Achter de ark aan. Achter de Heer Jezus aan. En niet te dichtbij, staat er. Heel wonderlijk, er staat niet te dichtbij. Laten we het even lezen in vers 2 van Jozua 3. Even het hele stukje even lezen. In vers 2, daar staat in Jozua 3. Na een verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en zij gaven het volk dit bevel. Zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Kom niet te dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij zult gaan. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren gekomen. Wat een wonderlijk stukje is dat, hè? Er zal een moment komen, en dat zou best wel eens kunnen zijn op dezelfde plek, dat God zich voor het eerst weer openbaart aan zijn volk Israël. Er staat dat hij zijn volk zal lokken de woestijn in. En dat God zich aan hen zal openbaren. En dan zullen ze hem zien, wat hier staat. Als gij de ark des verbonds ziet. Er staat in Openbaringen vers, en de ark des verbonds werd zichtbaar. Er staat letterlijk in Openbaring. Vlak voor het moment dat hier Jezus terugkomt. De ark des verbonds werd zichtbaar. En hij ging voor en uit. Staat, kom niet te dichtbij. Laat er een afstand zijn van zo'n 2000 el. We hebben gelezen dat de Heer Jezus voor ons uitgegaan is. Hij ging voor en uit. 2000 el voor hen uit. Men zegt wel eens, de Heer Jezus is zo'n 2000 jaar voor het volk van Israël uitgegaan. Toen ging hij door de Jordaan. Toen ging hij door zijn lijden en sterven heen. Toen heeft hij ervaren wat het betekent om te sterven en op te staan. En 2000 jaar later zal straks het volk van Israël komen en zal door de Jordaan trekken. En zal ook ervaren wat het betekent om met Christus de dood in te gaan en met hem op te staan. 2000 jaar later. Vandaar die 2000 el afstand. En dan staat er dat het volk, als u nog even kijkt naar hoofdstuk 4 vers 19. Hoofdstuk 4 vers 19, dan staat er zo prachtig. En het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen. Op de 10e van de eerste maand. Op de 10e van de eerste maand werd het lam voor het Pascha apart gezet. En in Exodus staat, hiermee begint het nieuwe jaar. Dit is als het ware een nieuw begin. Hiermee begint God opnieuw met Israël. De eerste van de maand. Of de eerste maand. Ze klimmen op uit de Jordaan. En met hen zie je ook dat er 12 stenen, we hebben het er vorige keer ook iets over gehad, 12 stenen vanuit de bedding van de Jordaan op de oever van de Jordaan geplaatst worden. En deze stenen, dat zijn naar het aantal van de stammen van Israël. Deze stenen symboliseren het feit dat Israël uit de dood herrezen is. Uit de Jordaan herrezen is. En weet u, die stenen, als die jaar in jaar uit in de Jordaan op de bedding gelegen hebben, wat gebeurt er dan met die stenen? Die worden zo glad als men kan. Die worden heel glad. Die worden, alle ruwe kanten worden ervan afgeslepen. Die stenen worden daar neergelegd. Weet u, zo zal Israël tevoorschijn komen. Het werk van God. Glad gemaakt. Gepolijst. Zoals God dat wilde. Ik denk ook aan David. Wat voor steentjes had David nodig? Gladde steentjes. Ik weet het zo goed dat ik... Ik heb mijn bijbelschoolopleiding gevolgd in Duitsland. En we deelden met z'n drieën een klein kamertje. Met z'n drietjes. Een jongen uit Paraguay. Een andere jongen uit Duitsland. En een Hollander. Nou, de jongen uit Paraguay die vond het heerlijk om tijdens studietijden een knoflookteentje te pakken. En helemaal fijn snijden. Nou, de kamer was vergaan bijna van de knoflook. Hier doe ik helemaal niet zo van. Om 5:30 ging er altijd een soort wekker. Door het hele gebouw heen, 5:30 morgens. En zodra de wekker ging, ik sliep op een stapelbed beneden. En die Duitser die sliep boven mij. En zodra die wekker ging, was het... stond de jongen naast het bed en de hele kamer in rep en roer. En ik wreef mijn ogen nog even uit. Was helemaal niet zo leuk hoor. En wat die Hollander deden was ook helemaal niet zo leuk. Maar we moesten het wel drie jaar uithouden met elkaar. En toen zei een leraar een keer tegen mij. Ik zal het nooit meer vergeten. Hij zei, wat voor steentjes had David nodig? Ja, gladde steentjes. Ja, dat is de enige manier om glad te worden hè. Dan schuur je de kantjes ervan af. Dan moet je elkaar leren aanvaarden. En ja, weet je, dat is met Israël gebeurd, hè? 12 gladde stenen werden op die oever gezet. Zo kwam Israël tevoorschijn als zijn maaksel. En weet je, het grote gevaar is, als je die mooie gladde stenen wil gaan bewerken, hè? En dat mocht niet. Laten we maar even gaan lezen in... Kijkt u in Exodus hoofdstuk 20. Daar staat zoiets daarover. Dat als God zich op een machtige manier geopenbaard heeft... dan mag daar een plaats gemarkeerd worden. Dan moet je zo'n plaats markeren. Het laatste stukje van Exodus 20 vers 24. Exodus 20 vers 24. Het laatste stukje, daar staat... Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Dus God zegt... Stenen die je niet zelf moet bewerken, maar stenen zoals zij daar liggen. Onbehouwen. Niet met een houweel eraan komen. Nou, zo lagen die 12 stenen daar. Hoe lang? Als je kijkt het boek na Jozef, is het boek Richteren. Daar worden die stenen ook beschreven. Weet u hoe? Moet maar eens kijken in Richteren hoofdstuk 3. In Richteren hoofdstuk 3. Vind je het gek dat het dan fout gaat met het volk van Israël? In Richteren hoofdstuk 3, vers 19, daar wordt gesproken over Ehud. En dan staat er in vers 19, zelf echter keerde hij van de gebeeldhouden stenen te Gilgal terug. Ze konden er niet van afblijven. En dan staat ook weer in vers 26. Terwijl zij talmden was Ehud echter ontkomen. Hij kwam langs de gebeeldhouden stenen. Die prachtige gladde stenen zoals God dat gemaakt heeft. Daar konden die mensen niet van afblijven met hun pikhouwel. En ze hebben het nog mooier willen maken. Weet je, hier heb je te maken... Met het feit als je Gods werk wilt vermengen met mensenwerk. En dat kan niet. God wilde laten zien wat hij kan doen met mensen. En zoals God mensen wilde maken. Dat is het eerste. De eerste hindernis, de eerste voorbereiding was door de Jordaan. Tweede voorbereiding kun je lezen in hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 9. In Jozua 5, vers 1 tot en met 9 krijg je ineens wat anders wat moest gebeuren voordat ze het land in bezit konden nemen. Want staat er in vers 2, te dien tijde zei de Heere tot Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede male. Moet je nooit doen, zou een strateeg zeggen. Moet je absoluut niet doen. We zijn hier net over de Jordaan. We staan hier pal tegenover de vijand. En dan moeten we ons besnijden. Dat kan toch helemaal niet? Want weet u wat er dan gebeurt? Als je alle mannen gaat besnijden. Nou, dan ben je zo kwetsbaar als maar kan. 3 dagen lang. Kijkt u maar eens in het boek Genesis. Daar heb je die affaire met Dina, de dochter van Jacob, die verkracht werd. En toen waren de 2 zonen van Jacob die eventjes verhaal gingen halen. Die hele bevolking van die stad die moest besneden worden als die jongen met Dina mocht trouwen. En dat hadden ze er ook allemaal voor over. En toen werden alle mannen van die hele stad besneden. En dan staat er in Genesis 34 dat ze met z'n tweetjes, 2 jongens van Jacob, die gingen naar die stad toe op het moment dat zij 3 dagen geleden besneden waren. En dan staat er in vers 25 van Genesis 34, Genesis 34 vers 25, op de derde dag nu toen zij hevige pijn leden, namen 2 zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, ieder zijn zwaard en zij overvielen de argeloze stad en doden al wie mannelijk was. Dat was voor hen een makkie. Die jongens die waren allemaal zo vol pijn, die konden niet eens lopen. Ze hadden geen paracetamolletjes hoor. Nee. Dus ze waren zo kwetsbaar als men kon. En de Heer zei, nee, je moet je besnijden. Nou, dit is aan de ene kant het beeld dat als jij de strijd wil winnen, durf dan kwetsbaar te zijn. Dan mag je zwak zijn. En er staat zo mooi in de Bijbel dat Paulus moest leren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ze moesten leren om kwetsbaar te zijn, om zwak te zijn en niet in eigen kracht te strijden. Besnijdenis heeft nog veel meer. Besnijdenis heeft te maken met het wegsnijden van het onreine vlees. Het wegsnijden van het vlees. En wat zegt de Bijbel heel duidelijk? In de Galatenbrief, Galaten 5, staat de werken van het vlees zijn. Nou ja, som maar op, hè? Lees u het maar voor uzelf. Galaten 5, vers 19 tot en met 21. Er is niet veel goeds bij, hoor. En dan staat er aan het einde van het stukje, zij die dergelijke dingen uit dat vlees doen, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Naar het vlees, als we naar het vlees leven, kun je het beloofde land niet in bezit nemen. Dan moet je eerst besneden worden. En dan staat hier dat het volk van God, hè, dat staat in vers 2, besnijdt de Israëlieten opnieuw. En dan staat er zelfs voor de 2e keer. Paulus die schrijft over de besnijdenis naar het vlees. En dan heeft hij daarnaast over de ware besnijdenis. En dat is de besnijdenis van het hart. Dan zet God zijn mes in het hart. Dan gaat het volk beseffen wat het betekent om besneden te worden, werkelijk besneden te worden, werkelijk het vlees, je eigen dingen, hè, je eigen kracht af te moeten leggen. En dat is de voorbereiding voor de strijd. De ware besnijdenis. Wordt het ook niet over de Jezus zelf gezegd? Dat hij die nieuwe weg gegaan is door het voorhangsel. En wat was het voorhangsel? En dat voorhangsel, dat was zijn vlees. En wat gebeurde er met het voorhangsel? Het voorhangsel scheurde. Het voorhangsel scheurde. Als het ware een teken, als wij bereid zijn om dat vlees te laten scheuren van ons. Niet om ons heel te houden, maar als God dat vlees van ons mag scheuren, als dat vlees gekruisigd wordt, als we denken dat we het allemaal zelf kunnen, nee, dat vlees dat moet aan het kruis, dat moet scheuren. En dat is de enige weg om binnen te komen, om het beloofde land binnen te komen, besnijdenis. En daarmee werd pas echt de smaad van Egypte weggenomen. Dat was de echte verlossing. De verlossing van het hart. Want zolang ze onderweg waren, ze waren wel fysiek verlost van Egypte, maar op een gegeven moment zeiden ze van, nou, we weten nou wel hoe dat manna smaakt hoor. In Egypte hadden we vis, hadden we knoflook, ja inderdaad staat er. Hadden we meloenen? Hadden we uien? Hadden we brood in overvloed? Zullen we maar een leider aanstellen om weer terug te gaan naar Egypte? Ze waren nog helemaal niet echt los van Egypte. Je kunt misschien wel verlost zijn en toch nog steeds die hang hebben naar de wereld, hè? Waaruit je verlost bent. En dan komt die besnijdenis van je hart. Dan gaat God dat mes in je hart zetten. En dan blijft er eigenlijk maar heel weinig van die oude mens over. Dan word je besneden. En dat is de enige weg om echt binnen te gaan langs die nieuwe weg. Waren ze nu klaar om te strijden? Ze waren door de Jordaan gegaan. Ze waren besneden. God heeft prachtig die geschiedenis van Rahab laten plaatsvinden. Nou, is er toch geen hindernis meer? Nou, er moest nog iets gebeuren. Want dan staat er zo prachtig in vers 10 van het vijfde hoofdstuk. Jozua 5 vers 10, daar staat. En terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden ze nog eens het Pascha. Hebben we daar dan nog tijd voor? Ja. God die wilde dat ze eerst het Pascha gingen vieren. Voordat God zijn beloften in vervulling doet gaan, dan zullen de ogen geopend worden van het Joodse volk voor het lam dat voor hen geslacht is. Ze zullen hem zien die doorstoken is. En als dat gebeurd is, dan geeft God hen het land. Dat zijn de dingen die met Israël nog moeten gebeuren. Ze moeten door de Jordaan. Ze moeten opnieuw besneden worden. En ze zullen voor eens en voor altijd het waarachtige Pascha gaan vieren. Het lam dat voor hen geslacht is. En ja, weet je, de dag nadat ze dat Pascha gevierd hebben, hield het manna op. 40 jaar hebben ze dat manna mogen eten. 40 jaar, wat een trouw van God, hè? Elke morgen weer opnieuw, met uitzondering van de Shabbat. Elke keer weer opnieuw. Ik kan me goed voorstellen dat toen de eerste keer dat manna naar beneden kwam, dat ze allemaal renden uit die tent, hè, naar de legerplaats. En ja, als je eens even over nadenkt, een gomer per hoofd, hè? een gomer per hoofd. Weet u hoeveel een gomer is? 3,6 liter. 3,6 liter. Dat zijn dus 3,5 pakken bloem. Per persoon. Ik kan het er nooit opeten. En dan waren ze daar in de woestijn met 600.000 man voetvolk. Ik ga ervan uit dat dat mannen en vrouwen waren. Maar daar staat erbij zonder kinderen erbij gerekend. Nou, die kinderen die lusten wat hoor. Die kinderen die lusten wat. Nou, hoeveel kinderen zouden er geweest zijn? Misschien ook zo'n aantal? Ik denk het wel. Het was een kinderrijk volk. En dan staat er ook nog, en tal van vreemdelingen gingen met hen mee. Nou, ik overdrijf toch niet dat ze daar met een miljoen door de woestijn heen trokken. Ze staan er wel eens even bij stil, een miljoen door de woestijn. Een miljoen gomers per dag. Nou, je ziet wel eens van die hele grote trailers rijden, van Bolletje bijvoorbeeld. Ik ben een hele grote aanhanger van Bolletje, staat erachter. Nou, er zijn er wel een stuk of 30, 40 van die aanhangers vol nodig. Elke dag. Ga er maar aan staan. En dat doet God dan eventjes 40 jaar achter elkaar. Wat een trouw, hè? Wat een trouw van God. En nu, ineens houdt het manna op. Ineens is het er niet meer. Waarom? Waarom? De Heer Jezus zegt in de woestijn, daar aten jullie het manna. Maar ik geef jullie het ware brood. Mensen, als je eenmaal in de belofte komt en Gods belofte in bezit neemt, dan gaan we ontdekken, de Heer Jezus is het ware brood. En van hem mag je eten. Niet meer het brood wat lijkt op Jezus, maar Jezus zelf. De belofte wordt vervuld. Ze nemen het ware brood. En dat zal gebeuren voordat ze dat land in bezit mogen nemen. Voordat ze het land in bezit nemen, zullen ze ontdekken dat ware brood is niemand anders dan de Heer Jezus. Tot slot. Zijn ze al helemaal klaar? Is de voorbereiding getroffen? Nog één ding. En dat ene dingetje staat aan het einde van vers van hoofdstuk 5. Jozua hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 15. Laten we het even lezen tot slot. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. En zie, daar stond een man tegenover hem met uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, maar ik ben gekomen, even kijken, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zeide tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. En het volgende vers, dan lees je, intussen had Jericho de poort gesloten. Ja, de poort. Er was in Jericho maar één poort. Niet een aantal poorten, maar één poort. Jozua, die had natuurlijk alles meegemaakt nu. En Jozua, die was op een gegeven moment 's morgens vroeg erop uitgetrokken. En misschien toen het nog donker was, of half licht was, stond hij daar voor Jericho. En dacht, het is toch onmogelijk, hè? Wat een hoge muren. Wat een dichte poort. En dan is het zo prachtig, zoals we kunnen lezen, dat Jozua staat zo mooi, Jozua sloeg zijn ogen op. Jozua staat er niet zo mooi in Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Jozua sloeg zijn ogen op. En toen zag hij die man. Ik denk dat het de Heere zelf was. Nu ben ik gekomen. Nu ben ik gekomen. Nu leid ik jullie het land in. Het is mijn tijd. Dat woordje nu, dat heb ik onderstreept, broeders en zusters, in vers 14. Nu. God heeft een dag bepaald. God heeft een moment bepaald. En hij zegt, ik ben de vorst van de leger, de legers van God, van de heerscharen van God. Ik ben de vorst. En met een uitgetrokken zwaard. Dat moment gaat komen. En het is zo mooi dat Jozua, voordat Jericho ingenomen wordt, door God zo bemoedigd wordt. Ik ga voor je uit. Ik ben er. En ik strijd voor je. En dan is er maar één ding wat Jozua kan doen op commando van deze man. Doe je schoenen van je voeten. Dat heeft God ook tegen Mozes gezegd. Doe je schoenen van je voeten. Je schoenen van je voeten, dat betekent, de grond waarop je staat is heilig. De grond is zo heilig, tussen jou en mij mag niet een zooltje zitten. Er mag niets tussen zitten. Je mag één worden met de heiligheid van God. Zo wordt Jozua geheiligd. En zo wordt Jozua voorbereid en het volk tot deze geweldige strijd. En dan denk je, na al deze voorbereidingen, kan er niks meer misgaan, hè? Nee, toch? Eigenlijk niet. Als de Heer Jezus zegt, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Nou, en als hij zegt, ik ben met je, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga heen, maak ze tot mijn discipelen, dan kan er toch niks meer misgaan? En toch. Volgende keer zullen we gaan zien dat we zowel te maken hebben met strijd, met overwinning, als ook met nederlagen. Nou, dat is toen, hè, dat zien we dus heel duidelijk bij de verovering van het beloofde land. Maar als straks de Heer Jezus echt voor het volk van God uitgaat en hij wedergekomen is, ja, dan gaan deze beloften eens en voor altijd in vervulling. Een vraag, tot slot. We hebben gezien die wonderlijke geschiedenis, hoe God het volk voorbereidt. En nu vandaag het volk aan het voorbereiden is, voor de uiteindelijke inbezitneming van het beloofde land. Maar voordat dat gaat gebeuren, wordt eerst het huis van Rahab opgenomen. En daarom mijn vraag aan u en... Ja, dan ga ik toch een klein beetje mee met Evert, die zegt, u mag het hele seminar vergeten, als je dat maar niet vergeet. Ik zou het wel een beetje jammer vinden als je alles vergeet wat ik vanavond verteld heb, hoor. Maar hoort u bij dat huis? Het is maar één huis, hè? Het was niet een andere plek in Jericho, er was maar één plekje. Een plekje waar heel veel mensen van zouden zeggen, ja, als er één huis kapot gemaakt wordt, is het juist het huis van Rahab wel. Maar God zei, nee, dat huis, dat wil ik redden. Hoor je daarbij? Ga er niet uit, hè? Want als je er buiten bent, dan gaat het mis. We leven vandaag in een tijd waarin heel veel mensen de voordeur van de kerk, de voordeur van het huis vinden. Maar net zo makkelijk via de achterdeur weer verdwijnen. Maak je dat ook wel eens mee? Dat ze met heel veel bombardie de gemeente inkomen van alles en nog wat weten wat er gedaan moet worden. En na een paar jaar dan verdwijnen ze via de achterdeur. Dat is heel veel ontrouw. Heel veel mensen die de kerk helemaal niet meer zo zien zitten. Ik geloof toch, heb ik er helemaal geen kerk voor nodig? Nou, ik ben mijn leven lang, mijn bediening lang, ben ik altijd verbonden geweest aan gemeenten. We hebben gisteren de begrafenis gehad van zuster Kits. Zij is op de leeftijd, misschien heeft u Jan Kits wel gekend, vroeger. Jan Kits is voor de tweede keer toen getrouwd met een schoonzusje van hem. En zuster Kits was altijd bij ons in de gemeente. En ze is op 103 geworden. Ik was op dezelfde dag 's morgens vroeg nog even bij haar. Ze was eigenlijk niet meer aanspreekbaar. Maar de Heer heeft haar thuis gehaald. Broeder Kits, die zei eens een keer tegen mij: Theo, ik heb heel veel het evangelie mogen verkondigen. Maar als ik zo terugkijk, dan heb ik toch, ben ik eigenlijk heel veel bezig geweest met levende stenen op een hoop gooien. Levende stenen op een hoop gooien. Ik heb nooit begrepen wat het betekent om gemeenten te bouwen. Om een kerk te bouwen. Want God, die wil graag een huis hebben. Een kerk waar je kunt groeien. Een kerk waar je geslepen kunt worden. Waar je moet leren om elkaar te verdragen. Om elkaar te aanvaarden. Het is heel makkelijk hoor, om op een gegeven moment, jongens, aju paraplu, en ik bekijk het wel weer. En dan heb je allemaal van die loslopende christenen. De Bijbel gebruikt niet voor niets het voorbeeld van schapen. Ik denk als je hier in Ermelo op de hei kijkt en je ziet een kudde schapen, dan zie je een kudde schapen altijd bij elkaar. En als er één schaapje helemaal verdwaald ergens loopt, dan denk ik, dat is niet goed. De Heer gebruikt dat niet voor niks, die beeld. Schapen, je hoort bij een kudde. Een lichaam, je ziet nooit een pinkje ergens helemaal, ja, goed, een duimpje ergens zomaar rondlopen. Dat hoort bij je lichaam. Een levende steen, daar vorm je samen mee een huis. Dat zijn de beelden die de Bijbel gebruikt. En daarom is het zo belangrijk dat wij vorm geven aan het huis van Rachab. Die met elkaar dat ene huis vormen waar je veilig bent. Achter dat bloed van Christus. En als je vanavond nog niet schuilt achter dat scharlakenkoord, achter dat betrouwbare teken, het enige betrouwbare teken wat er is, dan wil ik je vanavond uitnodigen om achter dat betrouwbare teken te gaan schuilen. En de Heer Jezus te danken dat Hij zijn bloed voor jou heeft laten vloeien. Om jou te redden. Want het oordeel komt. Alleen dan is het belangrijk dat je achter dat bloed van Christus veilig bent. Zullen we met elkaar afsluiten met gebed. En u kunt zelf, naar aanleiding van dat wat ik net gezegd heb, aan de Heer uw antwoord geven. Voordat het te laat is. En als u daarover wilt praten, dan kunt u rustig naar een van ons toekomen. En dan willen we ook heel graag in het gebed met u naar de Heer Jezus toe gaan. Zullen we samen een moment stilte hebben en dan zal ik daarna met u danken. Vader in de hemel, we hebben vanavond heel veel gehoord. En er staat nog veel meer in die hoofdstukken van Jozua. En u zegt zelfs wel eens, Heer Jezus, het zal u nu te veel zijn. Misschien een andere keer. Heer, dank u wel dat u zo duidelijk laat zien, Heer, hoe u met uw volk van Israël omgaat. Heer, dat eerst het huis van Rachab gered zal worden, weggenomen zal worden, en dat dan Israël het beloofde land in bezit zal nemen. Heer, laat het zo zijn dat iedereen zoals we hier vanavond aanwezig zijn, mag weten dat hij op die uitnodiging ingegaan is. Kom in het huis van Rachab. Dat is de enige plek waar je veilig bent. En dan weten we, Heer, dan wonen we nog wel in de wereld, maar dan zijn we niet meer van de wereld. Want dan heeft u ons losgekocht. Dan zijn we uw eigendom. Heer, als we zo zien dat het volk van Israël op het punt staat om het land eens voor altijd in bezit te nemen. Heer, dan weten we dat u, dat het moment aangebroken is, dat u zult zeggen, en nu ben ik gekomen. Heer, dank u wel voor al die lijnen die we kunnen vinden in dat Oude Testament, waardoor u ook vanavond tot ons wilt spreken. Heer, zo willen we u bidden voor uw volk Israël. We weten dat het volk er nog niet is, dat er heel wat moet gebeuren nog met het volk. Dat het volk door de Jordaan zal moeten gaan. Dat het volk besneden zal moeten worden. Opnieuw, maar dan naar het hart. En dat ze een nieuw hart zullen krijgen. Heer, dat het volk ook het Pascha opnieuw zal vieren. Met u, Heer Jezus, als het lam. En dat het volk zal ontdekken dat u gekomen bent om voor hen te strijden. Heer, dank u wel voor deze avond. Jullie bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons ook de komende tijd bewaren, en zo het u wil is, Heer, wilt u ons dan ook over 2 weken weer bij elkaar terugbrengen. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.
Mensen, we hebben weer heel veel gehoord, want ik heb op de klok gekeken, ik geloof dat we 1,5 uur heel stil hebben zitten luisteren. Dat betekent vaak dat er een hele grote aandacht voor is. We hebben mogen genieten. Voordat we naar huis gaan, sluiten we af met een mooi lied. Ik wil jullie nog wijzen op de cd-tafel. Hoe was het ook alweer? 1 plus 1 gratis. Bekende reclamekreet. Ik heb gezien dat Rinus, die heeft ook zo'n bordje staan, 50% korting. Dus het kost allemaal weinig vanavond. Dan heb ik nog een mededeling, er ligt daar die lijst. Heeft u nog geen e-mailadres achtergelaten dat we u bereiken kunnen? Vul dat even in, dan kunnen we u voor eventuele verdere studies bereiken. En ik moest nog heel even denken aan iets wat ik van de week gelezen heb. Ik weet het niet echt meer waar, misschien weten jullie het wel, heb je het ook gelezen. Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Even iets om over na te denken. Toen was er een klein kind die zei, oh, dan gaat het licht uit. Bent u dat licht? Goed, dan gaan we nu zingen. En dan zingen we lied 103. En dan gaan we een beetje in de lijn van vanavond, in Gods overwinning. Daarvan gaan we zingen.
Thank you.
Tot over 14 dagen, dan gaan we verder. En allemaal wel thuis. Rij voorzichtig. Er gebeuren ongelukken genoeg in Ermelo.